Oei, zei Suzanne, op een heel andere toon. Moet je nou eens kijken. Is dat nou wel vertrouwd? Lucy keek en zag dat Aslan juist op de voeten van de stenen reus had geademd. Maak je maar geen zorgen, riep Aslan vrolijk. Als de voeten maar eenmaal weer goed zijn, dan komt de rest er vanzelf wel achteraan. Zo bedoelde ik het eigenlijk helemaal niet, fluisterde Suzanne tegen Lucy. Maar het was al te laat om er nog iets aan te doen. Zelfs al zou Aslan tijd gehad hebben om naar haar te luisteren. De verandering begon al langs de benen van de reus omhoog te kruipen. Nu bewoog hij met zijn voeten. Een paar tellen later greep hij zijn knots van zijn schouder, wreef zijn ogen uit en zei: Hoe is het mogelijk? Ik geloof dat ik geslapen heb. Nou, waar zit dat akelige mormeltje van een tovenares nou, dat hier op de grond liep rond te rennen? Ze zat ergens vlak bij mijn voeten. Maar toen ze eenmaal met z'n allen naar boven geschreeuwd hadden om hem te vertellen wat er precies gebeurd was, en toen de reus zijn hand aan zijn oor had gehouden en hen alles nog een keer had laten vertellen, zodat hij tenslotte eindelijk verstond, toen boog hij zo diep dat zijn hoofd niet hoger meer was dan het dak van een flinke hooiberg en tikte telkens weer voor Aslan met zijn hand aan zijn pet en heel zijn eerlijke gezicht straalde. Reuzen zijn bij ons tegenwoordig zo zeldzaam en je komt maar zo weinig vriendelijke reuzen tegen dat het mij zou verbazen als je ooit een reus met een stralend gezicht had gezien. Maar het is beslist de moeite waard om dat eens gezien te hebben. En nu het kasteel in, zei Aslan. Vooruit, opschieten allemaal. Zoeken, zoeken in alle hoeken. Trap op, trap af. Geen plekje overslaan. Je weet maar nooit of er niet hier of daar nog een arme gevangene zit weggemoffeld. En zo holden ze allemaal het huis in en een minuut of wat weergalmde dat hele nare, doffe, muffe oude kasteel van het geluid van ramen die werden opengegooid en van stemmen die allemaal door elkaar riepen: Vergeet de kerkers niet! Help eens even met die deur hier! Hier is alweer een wenteltrapje! Oh, moet je hier eens kijken, zeg. Wat zielig, een kangeroe. Roep Aslan eens. Bah, wat stinkt het hier binnen, zeg. Pas op voor valluiken, hoor. Hé, kom eens boven kijken. Hier op de overloop staan er nog veel meer. Maar het allermooiste was wel het moment dat Lucy naar boven kwam rennen en riep. Aslan, Aslan, kom gauw. Ik heb meneer Tumnus gevonden. En even later hielden Lucy en de kleine faun elkaar stevig vast bij beide handen en ze dansten in het rond van blijdschap. De faun had er niets aan overgehouden dat hij een standbeeld geweest was en hij luisterde natuurlijk aandachtig naar alles wat Lucy hem te vertellen had. Maar tenslotte hadden ze het hele fort van de tovenares uitgekampt. Het kasteel was helemaal leeg en alle ramen en deuren stonden wijd open om het licht en de zachte lentelucht in al die donkere, naargeestige hoeken en gaten naar binnen te laten stromen. En dat was hard nodig. Alle bevrijde standbeelden dromden terug naar de binnenplaats. En toen pas zei iemand, ik geloof dat het Tumnus was voor het eerst, maar hoe komen we hier nu uit? Want Aslan was met een enorme sprong over de muur gesprongen toen hij naar binnen kwam. Maar de poorten zaten nog steeds op slot. Dat komt wel in orde, zei Aslan. En hij ging op zijn achterpoten staan en begon uit alle macht omhoog te brullen tegen de reus. Roehoe, zeg jij daarboven, bulderde hij. Hoe heet je? Reus Rumblebuffin, met uw welnemen, edelachtbare, zei de reus en hij tikte tegen zijn pet. Goed, reus Rumblebuffin dan, zei Aslan. Laat jij ons hier even uit? Zeker, edelachtbare, met alle plezier, zei reus Rumblebuffin. Passen jullie daar op beneden, niet te dicht bij de poort te gaan staan. Toen liep hij zelf met grote passen naar de poort toe en boem, boem, ging zijn geweldige knots. Bij de eerste dreun begonnen de poorten te kraken. Bij de tweede kwamen er barsten in en bij de derde begonnen ze te schudden. Toen nam hij de torens aan allebei de zijkanten van de poort onder handen en na een paar minuten stampen en dreunen stortten de beide torens met aan allebei de kanten ook nog een heel stuk muur met donderend geraas in elkaar. Er bleef alleen een berg puin van over. En toen het stof was opgetrokken, gaf het hun, terwijl ze op dat dorre, sombere stenen plein stonden, een vreemd gevoel toen ze door het gat in de muur het bos zagen. Met al dat gras, die wuivende bomen en glinsterende riviertjes en daarachter de blauwe heuvels en daar weer achter de lucht.
Nou, ik zweet als een otter, zei de reus en hij hijgde en pufte als een volwassen stoomlocomotief. Dat krijg je als je niet meer in vorm bent. De jonge dames hebben zeker geen van beiden een zakdoekje voor me te leen.
Jawel, ik wel hoor, zei Lucy. Ze ging op haar tenen staan en stak haar zakdoek zo hoog als ze kon in de lucht.
Dank u wel, juffrouw, jonge juffrouw, zei reus Rumblebuffin en hij boog zich voorover.
En toen schrok Lucy zich wild, want ineens voelde ze dat ze opgetild werd en zweefde ze hoog in de lucht tussen de duim en de wijsvinger van de reus. Maar juist toen ze zijn gezicht op zich af zag komen, schrok hij er zelf ook van. Hij zette haar gauw weer voorzichtig op de grond en mompelde verbaasd.
Kijk nou toch, ik heb bij vergissing een kleine meid opgeraapt. Neem me niet kwalijk alsjeblieft, juffie. Ik dacht even dat u de zakdoek zelf was.
Nee, zei Lucy lachend. Hier is hij. Deze keer lukte het hem om de zakdoek aan te pakken. Maar voor hem was die niet veel groter dan een zoetstoftabletje voor jou. Dus toen ze hem er heel ernstig mee over zijn grote rode gezicht heen en weer zag vegen, zei ze. Ik ben bang dat u er niet veel aan hebt, meneer Rumblebuffin.
Ben je mal, dat gaat best, zei de reus beleefd. Het is de fijnste zakdoek die ik ooit ben tegengekomen. Zo zacht en zo handig. Zo, ik weet gewoon niet wat ik zeggen moet.
Oh, wat een aardige reus is dat, zei Lucy tegen meneer Tumnus. Jazeker, antwoordde de faun. Zo zijn de Buffins altijd geweest. Het is een van de voornaamste reuzenfamilies van Narnia. Ze zijn misschien wel niet zo slim. Ik heb trouwens nog nooit gehoord van een reus die dat wel was. Maar het is al een heel oud geslacht. Ze hebben uitstekende manieren, begrijp je? Trouwens, als hij van de verkeerde soort was geweest, had ze hem vast nooit in steen veranderd. Op dat moment klapte Aslan in zijn voorpoten en vroeg om stilte. De werkdag is nog niet afgelopen voor ons, zei hij. En als we nog voor bedtijd met die tovenares willen afrekenen, moeten we dadelijk gaan kijken waar ze aan het vechten zijn. En meevechten, hoop ik, Sere, voegde de grootste centaur eraan toe. Dat spreekt vanzelf, zei Aslan. Daar gaan we dan. Degenen die niet zo vlug kunnen, dat wil zeggen kinderen, dwergen en de kleinere dieren, moeten meerijden op de rug van degenen die harder kunnen lopen. Van leeuwen, centauren, eenhoorns, paarden, reuzen en adelaars. Iedereen die een goede neus heeft, moet met ons leeuwen voorop lopen om het spoor te zoeken dat ons naar het slagveld brengt. Vooruit, opschieten allemaal, zoek je plaatsen op. En zo gebeurde het. Er werden intussen drukke, roezemoezige stemmen gehoord en vrolijk werd er gejuicht en gezongen. Het meest in zijn sas was de andere leeuw, die voortdurend van de een naar de ander rende, alsof hij het vreselijk druk had. Maar in werkelijkheid deed hij dat om tegen iedereen die het maar horen wilde te kunnen zeggen, hoorde je wel wat hij zei? Ons leeuwen, dat betekent hij en ik. Ons leeuwen, dat vind ik nou zo mooi van Aslin. Helemaal niet uit de hoogte, helemaal geen gewichtig doenerij. Ons leeuwen. Daarmee bedoelde hij hem en mij. Tenminste, dat bleef hij net zo lang tegen iedereen zeggen, totdat Aslan zijn rug had volgepakt met drie dwergen, een dryade, twee konijnen en een egel. Daar kalmeerde hij een beetje van.
Toen ze allemaal klaar waren, een grote schapendouche hielp Aslan eigenlijk nog het beste door ze allemaal soort bij soort te zetten, gingen ze op weg door het gat in de kasteelmuur. In het begin liepen de leeuwen en de honden alle kanten op te snuffelen, maar toen had een grote jachthond ineens het spoor te pakken en hij blafte een waarschuwing. Daarna werd er geen tijd meer verknoeid. Al gauw liepen alle honden naar leeuwen, wolven en andere dieren die gewend waren te jagen, razendsnel met hun neus langs de grond. En alle anderen renden er verspreid over een afstand van meer dan een halve kilometer achteraan, zo hard ze konden. Het leek wel een Engelse vossenjacht. Zo geblaf en geroep was het. Alleen klonk dit nog beter, omdat de muziek van de blaffende honden zo nu en dan overstemd werd door het gebrul van de andere leeuw. En af en toe door het nog veel diepere gebrul van Aslan zelf. Sneller en sneller ging het, want het werd steeds gemakkelijker om het spoor te volgen. En toen, net in de laatste bocht, in een smal kronkelend dal, hoorde Lucy boven al die geluiden uit nog een ander geluid. Een heel ander geluid dat haar van binnen een raar gevoel gaf. Het klonk als schreeuwen en gillen en het kletteren van metaal op metaal. Toen kwamen ze het smalle dal uit en meteen zag ze waar dat lawaai vandaan kwam. Daar stonden Peter en Edmund en de rest van Aslans leger en ze vochten wanhopig tegen die hele horde walgelijke wezens die ze gisternacht gezien hadden. Alleen zagen ze er nu bij daglicht nog eigenaardiger, gemener en walstaltiger uit. Het leek alsof het er nu nog meer waren dan 's nachts. Peters leger vocht met zijn rug naar haar toe. En het leek maar een verschrikkelijk klein legertje. Het hele slagveld was bezaaid met standbeelden. Blijkbaar had de tovenares flink met haar toverstaf gewerkt. Maar nu gebruikte ze hem niet, zo te zien. Ze vocht met haar stenen mes. En degene die ze daarmee te lijf probeerde te gaan, was Peter. Ze vochten allebei zo fel dat Lucy haast niet kon zien wat er precies gebeurde. Het enige wat ze zag was het stenen mes en Peters zwaard, die alle twee zo snel heen en weer flitsten dat het wel 3 messen en 3 zwaarden leken. Peter en de tovenares stonden midden op het slagveld. Aan weerskanten strekte de rij van vechtenden zich uit en overal waar ze keek gebeurden de afschuwelijkste dingen. "Van mijn rug af, kinderen!" riep Aslan en ze lieten zich allebei naar beneden glijden. Toen brulde de grote leeuw zo hard dat heel Narnia, vanaf de lantaarnpaal in het westen tot aan de kusten van de zee in het oosten, ervan sidderde en stortte zich op de witte tovenares. Lucy zag hoe ze 1 seconde lang naar hem opkeek met een uitdrukking van stomme verbazing en doodsangst op haar gezicht. Toen rolden de leeuw en de tovenares samen over de grond, maar de tovenares lag onder en op hetzelfde moment stormden alle strijdbare wezens die Aslan had meegebracht uit het kasteel van de tovenares woest op de vijand in. De dwergen met hun strijdbijlen, de honden met hun tanden, de reus met zijn knots en zijn voeten verpletterden ook nog eens 10 vijanden. De eenhoorns met hun hoorns, de centauren met hun hoeven en met zwaarden. En het uitgeputte legertje van Peter begon te juichen. En de nieuwkomers schreeuwden en de vijanden gilden en jammerden. En gingen tekeer totdat het hele bos weer galmde van het tumult van de strijd.